Welkom bij Over Marketing Gesproken, de podcast die je meeneemt op reis in de steeds veranderende wereld van online marketing, met een focus op het Belgische e-commerce landschap. Ingrid Kleen, Country Manager van Lineup Belgium, is jullie host en zal iedere aflevering een expert onderwerpen aan een boeiende reeks vragen.
Welkom bij de 8e aflevering van Over Marketing Gesproken. We worden overal op social media beïnvloed, bewust of onbewust, door reclames. Ook influencers worden hiervoor ingezet. Hoe werkt het allemaal, influencer marketing? Ik ga het vragen aan Shanice, partner bij ONA, een agency for the age of influence. Shanice Engel, met haar diploma communicatiewetenschappen op zak, begon haar carrière bij ONA in 2015. Net aan de vooravond voor de big boom van influencer marketing. Ze ontwikkelde haar kennis in samenwerking met internationale brands zoals Levi's, Samsung, Pepsi en lokale heroes zoals Telenet en Silver Square. Binnen ONA bouwde ze de influencer marketing expert hub Superconnector uit die zowel intern als bij klanten kan inspireren en de nieuwste trends en ontwikkelingen kan blootleggen. Shanice gelooft stevast in de combinatie van art and science of influence. Bewegen op het tempo van culture combineren met doorgedreven data insights. Hiervoor ontwikkelde ze in 2020 een structureel partnership met het Amerikaanse platform Creator IX, de SaaS-referentie binnen influencer marketing. Vandaag is Shanice partner bij ONA en leidt ze naast Superconnector ook business development, waar ze haar influencer-expertise inzet om nieuwe industrieën zoals mobility, tech en startups te begeleiden in multi-channel influencers-strategieën. Wauw, wat een mooi parcours. Ik ben blij dat je tijd voor ons hebt kunnen maken. Want als er eentje is die de influencer-market wel kent, dan ben jij het wel. Shanice, welkom.
Dank u. Blij om hier te zijn.
We gaan er iets leuks van maken. Om op te warmen, zou jij mij een beetje meer kunnen vertellen? Wat is influencer marketing?
Yes, ik denk influencer marketing is ondertussen een beetje een beladen woord geworden. De manier dat vandaag in media komt is niet altijd even positief. Maar hoe dat ik influencer marketing zie, is het niet per se een super nieuw fenomeen. Dus eigenlijk iets dat altijd al heeft bestaan. Denk maar aan Run-DMC, My Adidas. Dat was eigenlijk een van de eerste influencer marketing campagnes nog voordat het woord influencer marketing was verzonnen.
Wow, je hebt daar juist iets gezegd wat ik niet ken. Help!
Supercoole clip. Okay. Run-DMC, een van de coolste hip-hop bands ever. Ah, die hebben ooit een nummer gemaakt, My Adidas. En heeft eigenlijk in heel veel influencer marketing boeken en podcasts komt dat ook naar voren als soort van eerste voorbeeld van hoe influencer marketing is ontstaan. En zij droegen in hun clip ook uiteraard hun Adidas schoenen. Mm-hmm. En dus voor mij, influencer marketing is geen nieuw fenomeen, maar het is vandaag door de evolutie van social media een fenomeen dat door de media vaak gezien wordt als iets dat enkel digitaal bestaat. Mm-hmm. De manier dat ik naar influencer marketing kijk, is het echt merken die zich koppelen aan talenten, mensen met een visie, key opinion leaders, cultural voices, die credibiliteit en authenticiteit en storytelling aan een merk kunnen toevoegen.
Dat klinkt veel mooier. Mooi omschreven. Ik denk dat we wel snappen, maar hoe werkt dat nu eigenlijk? Hè? Want je spreekt over personen met een talent. Aan de andere kant heb je merken. Hoe werkt nu zoiets?
Ja. Vandaag denk ik dat er twee typen influencer marketing wegen bestaan. Mm-hmm. Denk, voor mij persoonlijk is het eerste route het interessantste. En dat is echt merken die zich koppelen aan een talent. Bijvoorbeeld een muzikant, een chef-kok, een model, een make-up artist. Iemand die echt een skill heeft of diepe kennis over een skill. En wanneer dat merken samenwerken met dat type persoon mm-hmm. kan dat eigenlijk tot een verhaal leiden dat een merk zonder die persoon niet zou kunnen creëren. En dat vind ik altijd heel belangrijk wanneer partnerships worden opgezet met influencers. Dat partnerships zijn die eigenlijk naar een verhaal en storytelling leiden dat zonder die influencer eigenlijk niet had kunnen plaatsvinden. Mm-hmm. En dat maakt voor mij meestal een sterke campagne. Dan heb je natuurlijk ook vandaag de social influencer, wat vaak de content creators zijn. Mm-hmm. Met kanalen als TikTok vandaag heb je heel veel mensen die plots uit het niks enorm populair worden, maar vaak toch ook wel ergens een beetje een eendagsvlieg of
dat
een,
kan inderdaad,
een paar maanden vlieg worden. Ja. En dat zijn eigenlijk de content creators. Dat zijn mensen die denk ik heel savvy zijn in sterke sketches aan elkaar breien, heel goed weten hoe dat ze moeten monteren en heel erg inspelen op het algoritme van die social media. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk vaak de twee types waar vandaag brands zich mee proberen te connecteren.
Ja. En jij bij ONA, en vooral jij als specialist, gaat dan kijken welke merken passen bij welke type influencers. Ik ga ze gewoon influencers, hè. Talenten, dat weten we nu. Maar, dus jij gaat echt kijken, samen met de brand, welke soort influencers, in de breedste zin van het woord, dan passen bij dat merk. Om die te gaan benaderen.
Ja, klopt. Dus veel brands komen in de eerste instantie met vragen rond hoe kunnen wij ons koppelen aan influencers, mm-hmm. echt ook voor brandbuilding. Want door je te associëren met een bepaalde persoon, straalt dat ook af op je merk.
Nou ja,
en
dat is ook
die personen staan voor bepaalde waarden en die moeten vaak echt een één-op-één match zijn met de waarden, de visie en waar het merk voor staat. Dus die awareness layer die daarmee gecreëerd kan worden, is mm-hmm. vaak wel het uitgangspunt waar veel merken mee starten wanneer dat ze in influencer marketing gaan. En brands die er al wat langer zich aan het inspecialiseren zijn, die gaan vaak ook nadenken hoe dat dan vervolgens die influencers een impact hebben op de engagement met een merk, mm-hmm. de brand love en in de laatste stap ook echt wel in sales. Want in die end, elk marketingkanaal dat een merk zou inzetten, moet in die end wel leiden tot de groei van een merk en dus meer sales.
Ja,
dus die conversion layer is ook wel echt heel belangrijk.
Ja, at the end, ja. Helder. Maar hoe kunnen wij... Nee, jullie weten dat. Hè? Want agencies, snap ik dat jullie daar platformen voor hebben om ze te bereiken. Kan het alleen via agencies? Kunnen we, als stel ik heb een klein brandje, maar ik heb geen budget om daar mega wat mee te doen. Hoe kunnen we influencers bereiken? Hoe werkt zoiets?
Ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen dat influencer marketing niet zomaar iets lucratief is. Zoals vaak wel in media wordt mm-hmm. geportretteerd.
Klopt, dat ik het ook vraag.
In de eerste instantie is het belangrijk voor een merk om zich te associëren met iemand die ook effectief een merk heel erg apprecieert mm-hmm. en daar zich wil achterscharen, los van het gesprek wat daar budgetair tegenover moet staan. Er zijn heel veel brands die echt puur op basis van productruil, mm-hmm. hele mooie visibiliteit krijgen en waar een persoon zich echt aan wil koppelen. Uiteraard, als een partnership dieper gaat en er wordt gebruik gemaakt van de image mm-hmm. of de content dat iemand provide voor een merk, uiteraard moet daar een vergoeding tegenover staan.
Ja.
Dat is ook zo vroeger wanneer dat er een celebrity marketing werd gedaan. Als er een bekende acteur in een reclamespotje op tv verschijnt, is dat niet gewoon omdat hij die nootjes super lekker vindt of die parfum super lekker vindt ruiken. Mm-hmm. Dus het is altijd een combinatie van beide. Maar ik denk in de eerste instantie zijn er uiteraard agencies die merken kunnen helpen. Maar ik denk dat je vanuit een merk ook echt wel mogelijkheden hebt om relaties te bouwen met een aantal influencers. Mm. Puur vanuit het idee, stel, jij bent een fietsenwinkel, een lokale mm-hmm. fietsenwinkel. Je zegt van, ik wil heel graag dat wij een brand ambassador hebben die voor onze fietsenwinkel mm-hmm. Visibiliteit creëert. Ja, waarschijnlijk heb je, omdat je in die sector van wielrennen en fietsen zit, ook wel contacten in die sector. En hoeven dan niet per se de grote, bekende mm-hmm. wielerhelden te zijn.
De Eddy Merckxen.
Ja, de mm-hmm. Eddy Merckxen van deze wereld. Maar kunnen dat ook misschien de lokale fietspro's zijn of de fanatics die elke zondag kilometers gaan rijden. Dus in de eerste instantie is het denk ik heel belangrijk om het netwerk en de community mm-hmm. rond een merk heel goed te mappen en te kijken wie binnen die community effectief het meeste impact heeft op de behaviors, de beliefs, de needs binnen die community. Ja. En dat zijn eigenlijk de echte influencers voor mij.
Klinkt goed. Ik weet dat er onlangs, dat is al eventjes geleden, een wet is gekomen. Gaat het over de eendag, de maanvliegjes. Ik denk de grotere influencers, die hebben echt wel alles op orde met hun BTW en al hun verhalen. Maar hoe zit dat met de jongeren die ook eendagvliegjes willen zijn in dat wereldje? Er zijn wetgevingen, toch?
Ja. Recent ook opgestrekt, zeg maar. Ja. De overheid heeft eigenlijk een nationale regel ingezet, waar denk ik goed nieuws is om transparantie te bieden aan de eindconsument. Want het gaat vooral ook over bescherming van de eindconsument en de reële impact dat influencers ook hebben op aankoopgedrag. Mm-hmm. En soms ook bepaalde waarden en normen en beliefs die daardoor geïmpacteerd worden. Dus ik denk dat dat een goed ding is dat we dat proberen regulariseren en die sector proberen professionaliseren daardoor. Maar langs de andere kant zorgt dat ook wel voor een aantal influencers dat er beperkingen zijn op wat ze wel en niet kunnen doen. Dus waar een aantal jaar geleden het nog heel frequent was dat influencers producten kregen in ruil voor visibiliteit, zonder dat daar per se een on-top vergoeding voor werd voorzien, is dat iets wat vandaag ietsje minder snel gedaan zal worden. Want langs de ene kant zijn influencers uiteraard btw-plichtig. Dus wat je als producten gratis krijgt, moet je ook aangeven uiteraard op je belastingsbrief. En anderzijds, en dat is hetgene wat het meeste in het nieuws is gekomen, zijn influencers niet alleen btw-plichtig en verplicht om wanneer dat ze reclame maken te tonen dat het effectief over reclame gaat. Ook wanneer gewoon het product gratis gegeven is. Derde feit is dat ze dus ook moeten aangeven waar hun zetel is. En dat betekent ook voor mensen die bijvoorbeeld wat bekender zijn, denk maar aan muzikanten of acteurs, dat die ook hun thuisadres eigenlijk moeten blootgeven. En dat zorgt natuurlijk voor wel een aantal obstakels, met bijvoorbeeld superfans die voor de deur staan. Of bijvoorbeeld recent een aantal dingen in de media geweest van influencers of startende influencers die dan bijvoorbeeld ook pestgedrag krijgen. Dus belletje trek, dat wordt gedaan. Dus het gaat eigenlijk in een aantal gimmicks vertaald worden, zo'n nieuwe regelgeving. Dus ik denk dat er een goede balans moet zijn tussen effectief bescherming voor de consument, maar langs de andere kant moet er toch ook wel een zekere tolerantie zijn op privacy.
Absoluut.
Want uiteindelijk zijn die influencers vaak ook wel heel populair. Ik heb gemengde gevoelens bij die wetgeving.
Ja, maar ik volg je wel. Er is ook inderdaad, hè, voor de consument is er een enorme zware privacy-wetgeving. Maar dat mag dan ook voor de influencers zijn. Ik vind dat influencer marketing op dit moment heel populair is. Maar ik heb er niet zoveel verstand van als u natuurlijk. Is dat door de jaren, je sprak er straks van, het is eigenlijk al van een hele tijd terug, nog voordat het die naam had. Maar de laatste jaren zien we toch meer dat merken gebruik maken van die influencer marketing. Is dat inderdaad dat het nu populair is en hoe kijkt jij daar naar de toekomst naar?
Vandaag hebben merken natuurlijk een grote uitdaging in te beslissen waar zij hun budget gaan steken. Ik denk, vandaag is er veel meer keuze aan kanalen en is het bereiken van je publiek ook veel meer versnipperd. Enkel al op social media moet je vandaag beslissen, steek ik mijn budget in Meta, steek ik het in TikTok, steek ik het in YouTube, steek ik het in LinkedIn.
Ja.
En vervolgens heb je dan nog alle above-the-line opties. Je kan out-of-home campagnes doen, je kan televisiereclames kopen, radioreclames. Ja. Dus de adverteerder heeft een gigantische
scala
aan keuzes. Ja. En moet daarin kiezen hoe bereik ik uiteindelijk mijn community, mijn audience het allerbeste. Mm-hmm. En dus vandaar dat influencer marketing vaak een kanaal is dat adverteerders zien als iets wat kostefficiënt kan ingezet worden. Zijn de influencers kunnen vaak naast credibiliteit en authenticiteit aan een campagne geven, ook vaak zelf de content opleveren. Dus dat is eigenlijk zeer kostenefficiënt. Wat maakt dat steeds meer adverteerders ook in dat kanaal gaan investeren, daar gaan in experimenteren en vervolgens ook gaan zien wat de toegevoegde waarde kan zijn van influencer marketing binnen de marketingmix dat ze inzetten. Ja. En wat wij eigenlijk vandaag zien is dat content dat met influencers gemaakt is, de boodschap heel menselijk neerzet. En dat is vaak content dat beter performt wanneer dat het meer productgerichte content is, dat niet zo die humanized factor er bovenop heeft.
Ja, dat snap ik wel. Het wordt iets persoonlijker. Ja. Oké. We hadden het al over TikTok en Meta, maar wat zijn tegenwoordig de meest populaire kanalen als ik aan influencer marketing denk? Waar vinden we ze het meest?
Influence zit overal. Journalist is eigenlijk een influencer, want die schrijft over verschillende topics dat interessant zijn. En je leest in een magazine een nieuw restaurant dat geopend is en je denkt, ah top, we gaan dat eens een keertje testen. En hetzelfde gebeurt op social media.
Ja.
Belangrijkste is na te denken, waar zit mijn community? Waar zitten mijn eindconsumenten? En voor sommige brands die bijvoorbeeld heel jong targeten, Gen Alpha, Gen Z, gaan misschien sneller denken van, ah, misschien moet ik op TikTok zitten.
Ja.
Of op Snapchat. Stel dat je een B2B-brand bent, dan kan het zijn dat je zegt van, eigenlijk, mijn eindconsument zijn de CEO's van bedrijven. Ja, die gaan misschien ietsje sneller op LinkedIn te vinden zijn. Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog offline influence. De hottest barista in town. Of effectief iemand die een fietsenwinkel heeft, die eigenlijk alles kent van de nieuwste coureursfietsen en welke remmen dat je er moet opzetten. Dat zijn eigenlijk ook influencers die misschien niet online een gigantisch bereik hebben, maar die eigenlijk super interessant kunnen zijn om in te zetten voor jouw merk, omdat die net die niche audience bereiken die je wil bereiken.
En een heel, heel dedicated, een heel trouw groep aan mensen die ze bereiken, die wel geloven in de woorden wat die persoon te vertellen heeft.
En dat is heel interessant met influencer marketing, want als je reclame op televisie koopt, vandaag natuurlijk zijn televisiereclames vaak ook digitaal vertaald door dat mensen uitgesteld tv kijken, maar voordien schoot je eigenlijk heel breed op iedereen en kon je eigenlijk niet echt gaan targeten. En influencer marketing stelt jou natuurlijk echt in staat om te gaan hyper-targeten wie bereikt die influencer organisch. En vervolgens kan je natuurlijk ook met paid media vervolgens dat organisch bereik gaan uitbreiden naar lookalike profielen of communities die influencer zelf niet bereikt, maar die wel aansluiting kunnen vinden bij die interesses.
Ik ga daar zelf eens nog even op terugkomen. En inderdaad, het hyper-targeten, daar wil ik straks nog even op terugkomen. Maar ik wou nog eventjes daarvoor voor mezelf ook weten van influencers, ik ken ze natuurlijk puur als particulier, dus de B2C. Wordt het ook voor B2B ingezet? Of voor specifiek voor meer voor producten of voor services? Hoe is uw ervaring daarin?
Absoluut. Ik heb recent een hele toffe campagne gedaan voor Silver Square. Dat is een van de grootste coworking spaces hier in België, ondertussen ook in Luxemburg. En Silver Square biedt echt een community aan voor start-ups tot mid-scale companies die echt ook met elkaar willen interageren. En zij hebben recent een nieuwe locatie geopend in Antwerpen, in de Antwerp Tower. En om ervoor te zorgen dat zij echt geïntegreerd werden in de Antwerpse community, zijn zij eigenlijk naar ONA gekomen met de vraag van hoe zouden jullie dat aanpakken?
Ja.
En dan hebben wij een campagne samen met Silver Square uitgewerkt, waarbij dat we een jarenlang gratis office space gingen geven aan een Antwerpse start-up. En om die wedstrijd eigenlijk visibiliteit te geven en ook credibiliteit, hebben we samengewerkt met vier Antwerp-based entrepreneurs. Onder andere Odin Sayé van Mutant Agency, een creatief bureau in Antwerpen. Dimitri O, een van de co-founders van Loop.
Die ken ik heel goed.
Die ken je ook, fijn. Pieter van Leugenhagen van Yonder Agency. En dan Stefanie Dijgeren, die ook echt de curatrice was om de space helemaal vorm te geven. En dus met hun vier hebben zij eigenlijk al die inschrijvingen bekeken en vervolgens dan de vijf finalisten ook een live jureringmoment gegeven. En dus dat is eigenlijk een hele campagne die zeer B2B gericht is, want het gaat over start-ups, over de creative scene. En het is een service. Dus ja. Effectief is dat een hele mooie campagne waarbij dat we visibiliteit hebben kunnen creëren via de kanalen van die 4 juryleden, maar natuurlijk ook content hebben kunnen maken dat vervolgens Silver Square op hun social media, op hun website heeft kunnen inzetten en ook in paid digital ads. Ja,
dus eigenlijk noemt hier een project waar dat hele scala wordt ingezet van de diverse mogelijkheden binnen marketing om iets op poten te zetten.
Exact. En ik denk dat daar ook echt de kracht zit van influencer marketing, want het wordt nog te vaak gezien als een kanaal dat enkel op social media plaatsvindt. Ja. Ik denk dat de kracht van influencer marketing en het vergroten van die ROI daarvan vooral komt wanneer je vertrekt vanuit influencers die sterke, authentieke content kunnen maken. Mm-hmm. En vervolgens moet je dan als merk gaan nadenken, hoe kan ik die content gaan inzetten over kanalen heen? Mm-hmm. Dat kan leven op jouw website met blogposts, met een interview met die influencer. Dat kan leven op jouw eigen social media, waarbij je die content van die influencer gaat reposten. Maar dat kan ook bijvoorbeeld in earned media met journalisten gerepurposed worden. Mm-hmm. Stel, je hebt een ambassadeur voor jouw fietsenwinkel en die persoon die wordt geïnterviewd door een magazine over wat zijn jouw 5 tips om toch een van de nieuwe pro-wielrenners te worden. Mm-hmm. Dat is perfect eigenlijk iets waarbij dat je vanuit de storytelling van die influencer vertrekt en waarbij je eigenlijk ook het merk kan gaan betrekken in het grotere verhaal dat bij die media wordt gepitcht. Ja. En dat is eigenlijk ook hoe dat ik vandaag naar influencer marketing kijk, echt volgens een multi-channel strategy.
Ja, duidelijk. Het kan dus zowel B2B, B2C en voor services en voor producten. Het kan op heel veel manieren ingezet worden. We gaan naar het volgende. Ik heb me eigenlijk net een heel mooi voorbeeld gegeven van Silver Square. Ik weet niet of mijn coworking dat leuk vindt om te horen, want Brain Embassy is ook leuk. Maar het is iets minder tastbaar voor de meeste luisteraars, denk ik, het Silver Square verhaal. Heb jij iets wat meer herkenbaar is, een brand waar jij influencer marketing hebt ingezet, zodat het beter herkenbaar is?
Ik kan een redelijk recente case geven waar ik zelf ook mee op gewerkt heb. En dat is voor Samsung. Dus grote
techspeler,
zeer bekend. Samsung is eigenlijk naar ons gekomen met de vraag, hoe kunnen we voor de S23 smartphone ervoor zorgen dat we de USP van zeer sterke camera bij low light conditions, hoe dat we die eigenlijk meer visibiliteit kunnen geven enkele maanden nadat die nieuwe smartphone gelanceerd is. En dan zijn we gaan nadenken, op welk moment gaan eigenlijk consumenten effectief bij donkere situaties foto's nemen? En dan zijn we al heel snel terechtgekomen bij concerten.
Ja.
Dat is uiteraard waar jong en oud vandaag zijn telefoon boven haalt. Mm-hmm. En dan hebben we gaan nadenken over wie binnen die music scene in België heeft nu echt heel veel impact. Mm-hmm. En doet ook heel veel rond visuals, waar eigenlijk consumenten sowieso snel hun smartphone zouden bovenhalen. En dan zijn we beland bij Lost Frequencies. Ik denk voor iedereen wel zeer gekend als producer en DJ. Ja. En we hebben samen met Lost Frequencies een eenmalige show in de Ancienne Belgique georganiseerd, waarbij dat we de Ancienne Belgique hebben omgetoverd tot een grote blackbox, waarbij zowel het dak van de Ancienne Belgique als ook het hele podium volledig met LED lights bekleed werd. En waarbij dat we dus eigenlijk een hele visual show hebben gemaakt, waarbij consumenten niet alleen zelf heel mooie foto's en video's konden nemen, maar waarbij ook consumenten hun eigen foto's van tijdens de show konden insturen en die werden live verwerkt in de visual projections tijdens de show. Mm-hmm. En dus dat is eigenlijk een zeer sterke campagne geworden, waarbij dat we niet alleen Lost Frequencies voor zijn eigen social media gebruikt hebben, maar uiteraard ook als spokesperson voor de kwaliteit van de camera. We hebben een hele out-of-home campagne gedaan in Brussel, waarbij dat consumenten een QR-code moesten scannen en dan vervolgens konden kans maken om tickets voor die show te gaan winnen. Dus dat is ook een zeer geïntegreerde campagne voor een product, waarbij dat we niet samenwerken met tientallen influencers, maar echt met één...
Focus op één.
Focus, ja. Profiel.
En heel breed getrokken dan.
Zeer breed getrokken. Ja. En vervolgens hebben we dan wel uiteraard naar de show ook een heleboel influencers en ambassadors van Samsung uitgenodigd om ook mee deel uit te maken van die interactieve visual show.
Het klinkt als een succes. Jammer dat ik er niet bij was.
Volgende keer nodig ik jou uit.
Oh, dankjewel. We hebben het over België. Hè? We hebben natuurlijk wat grotere influencers hier. Ik weet niet zeker, maar ik denk dat er een top 10, top 20. En dan heb ik het niet over de big ones, de artiesten, maar die we vaak tegenkomen op social media. Ik denk dat er 10 of 20 influencers vaak terugkomen met de grotere merken die worden ingezet. Hoe staan wij als Belgen eigenlijk ten opzichte van andere landen? Zijn wij al een beetje mee of lopen we nog ver achter?
Ik denk dat België, en bij ONA werken we Benelux, dus dat is ook wel interessant om te zien. Ik denk dat België altijd misschien net ietsje trager is als Nederland. Ja. Die markt in Nederland is ook al veel sneller geprofessionaliseerd als in influencers die met managementbureaus gaan, die ook daardoor vandaag hogere fees vaak al vragen dan in België. Maar ik denk wel dat de markt heel snel aan het bijbenen is. Influencer marketing was natuurlijk in de eerste instantie een manier om authenticiteit te gaan creëren. Maar anderzijds wordt influencer marketing vandaag ook meer en meer meetbaar. En doordat die data science samenkomt met de art om de juiste mensen te selecteren, zorgt er ook voor dat brands veel sneller de juiste beslissingen kunnen nemen en hun campagnes kunnen bijsturen op basis van wat de data ook zegt over de performance van een samenwerking. Ja.
Ik hoorde daar juist het woord al, authentiek. Ik vind dat wel bij influencer passen. Lukt dat heel makkelijk om authentiek over te komen? Want je hebt ook reclame, zal ik het nu even noemen, maar influencers, dat is echt een leuk product en eigenlijk vinden ze er niks aan. Het authentieke, hoe kunnen ze dat het beste overbrengen? Geloven in het product, maar goed, jij gaat mij dat vertellen waarschijnlijk.
Brands hebben daar eigenlijk ook echt een opdracht in om heel goed te onderzoeken of dat iemand echt effectief brandlove heeft en fan van het merk is, of eigenlijk gewoon op zoek is naar een extra centje. En hoe dat media het vandaag vaak belicht is, dat dat een hele lucratieve, toch wel een beetje soms opportunistische sector is. En dat is het ook voor een stuk, omdat effectief brands vaak heel onwetend samenwerkingen ingaan en gewoon een zak geld smijten en dan vervolgens verwachten dat daar toffe content
voor terugkomen. Twee zakken voor terugkomen.
Exact. Ja. En ik denk dat daar eigenlijk de komende maanden en jaren heel hard in kan geprofessionaliseerd worden. En het feit dat we ook kunnen meten wat de impact heeft van een samenwerking met een influencer, zorgt er ook voor dat wanneer dat dan totaal niet werkt, ook snel kan bijgestuurd worden. Op internationaal niveau is er zeer recent een case geweest waarbij dat ook influencer marketing heel slecht kan werken voor de groei van een merk. En dat is eigenlijk voor Budweiser. Die hebben in Amerika samengewerkt met een transgendermodel die eigenlijk het gezicht van de campagne werd. En dat is eigenlijk een heel dapper statement dat een merk als Budweiser maakt. Want uiteraard een Amerikaans merk, dat is zowel in de grote steden LA en New York gekend, maar ook op het platteland in Amerika. En ze hebben eigenlijk hun munt geworpen en de verkeerde kant gevangen, want dat heeft heel veel backlash gekregen. En Budweiser heeft eigenlijk over de 300 miljoen verloren. Jezus. Over de $300 miljoen
puur
op een aantal maanden tijd.
Omdat ze transseksueel hebben ingezet.
Exact. Een transgender.
Sorry, ja.
Exact. Omdat daar eigenlijk een hele community van Budweiser-fans volledig op zijn afgeknapt. En ik vind het heel sterk van een merk om wel echt daarop vast te houden. Maar het toont ook wel echt dat je heel goed moet nadenken wanneer je in zee gaat met influencers en wat de impact mogelijk zou kunnen zijn. En,
maar kun je zoiets voorkomen?
Ik denk dat je zoiets kan voorkomen door niet altijd meteen vanaf de start heel groots te willen inzetten. Waarbij dat je van de start bijvoorbeeld een kleinere samenwerking met een influencer kan opzetten. Kan gaan voelen van, hoe werkt dat bij de audience van die influencer? Hoe reageert zijn community daarop? En vervolgens ook van hoe reflecteert dat ook in hoe dat perceptie is van het merk en de sales? Ja.
Nu, ik vind het heel sterk. Laat me dat voorop stellen. Kan het ook zijn dat het op termijn nog een positieve draai kan krijgen? Nou, misschien gaan we nu wat te lang erdoor, maar ik vind het wel heel belangrijk om even te kijken. Het is negatief geweest in Amerika. Budweiser is hier ook in Europa. Ik kan me voorstellen dat het misschien voor Europa een positieve draai kan krijgen.
Ze hebben in ieder geval heel veel PR eruit gekregen.
Exact, wij hebben het er ook over.
Het heeft denk ik in alle nieuwsites aan bod gekomen. Het is in podcast besproken ondertussen. Dus sowieso heeft het heel veel visibiliteit gegeven voor Budweiser. En er is zo'n gezegde, all PR is good PR. Ik weet niet of dat het geval is, maar ik denk wel dat brands vandaag een statement moeten durven maken. Ja. Ik denk, dappere marketing managers, die moeten er zijn, want die hebben echt impact op een merk. Ja. En ik denk dat Nike ooit een hele mooie campagne heeft gedaan met Colin Kaepernick. Dat was een NFL-player die eigenlijk, doordat hij telkens op zijn knieën ging, wanneer dat Amerikaanse volkslied werd gezongen in de NFL, een statement maakte over Black Lives Matter ook.
Okay.
Nike heeft vervolgens een campagne met hem gedaan. Stand for something, even if it means losing everything. Want Colin Kaepernick is uit de NFL gezet en heeft eigenlijk heel veel van zijn sponsored deals verloren daardoor. Maar Nike heeft gezegd, nee, we stand with him, want hij staat echt voor iets waar wij ons als merk ook achter willen scharen. Dus die stand for something, even if it means losing everything. Ik vind dat nog altijd een van de mooiste influencercampagnes die de laatste jaren heeft plaatsgevonden.
Ja. Ik ben altijd Nike-fan geweest, dus het is alleen nog sterker geworden. Heel mooi. We gaan verder. Het was wel een mooi even een side route. Ik vond het wel even mooi om even over door te gaan. Valkuilen. Als ik influencer marketing wil inzetten, welke valkuilen kom ik waarschijnlijk tegen?
Opportunisme. Ik denk, als brands heel goed nadenken wie echt bij een merk past en vervolgens met die persoon in dialoog gaan, is superbelangrijk. Dat is echt nummer één. En vervolgens denk ik ook geloven in de creatieve talenten dat die persoon heeft en luisteren naar hoe dat die persoon denkt dat een campagne moet opgezet worden. Veel brands die durven soms eenzijdig te bedenken hoe dat een campagne er moet uitzien en zien influencers dan vervolgens als gewoon een model dat je plof kan neerzetten in die campagne en het gezicht spelen en dan vervolgens maar die content gewoon moeten publiceren. Ja. Dat zijn vaak campagnes die niet altijd even sterk zijn. Wij geloven heel hard dat wanneer je met die mensen in dialoog gaat bespreken van hoe reageert jouw community, wat voor type content zien die graag, waar hebben ze eigenlijk effectief nood aan. Ja. Dat geeft eigenlijk vaak een veel rijker beeld van hoe dat authentieke storytelling kan opgezet worden. En dat zijn vaak ook de campagnes die dan vervolgens niet alleen een one-off zijn, maar die echt op lange termijn ook verder kunnen ontwikkelen.
We hadden het al over data, maar wat kan er allemaal gemeten worden en welke tools zijn ervoor beschikbaar?
Er zijn vandaag zeer veel tools die eigenlijk access geven om de volledige datatracking te doen van de performance van een influencer op postniveau, maar ook op niveau van wie bereikt die influencer, wie zijn die mensen, hoe oud zijn die, waar wonen die, wat zijn die hun interesses. Dat kan je eigenlijk allemaal tracken dankzij de API's die op social media beschikbaar zijn. Dus dat is eigenlijk gewoon Instagram die zegt, dat tracken wij allemaal. En deze gegevens geven wij ook vrij aan datapartners. Wij werken zelf bij ONA met Creator IQ, een Amerikaanse tool. Dat is een van de grootste tools die vandaag beschikbaar is. Okay. Unilever is daar een van de grootste investeerders ook in. Maar je hebt ook lokale tools. Bijvoorbeeld zo'n Stellar is een lokale Belgische tool. Ja. Die hebben ook access tot die API's. Maar er zijn heel veel.
En die API's, even voor duidelijkheid, dat zijn linkjes met data's die gekoppeld kunnen worden aan platformen.
Exact. Ja. En vandaag zijn er natuurlijk ook heel veel brands die niet per se de middelen hebben om te investeren in zo'n datatools. En de meeste influencers die hebben geen persoonlijke account, maar een business account of een creator account.
Want dat is heel duur.
Een business account kost eigenlijk geen geld. Je kan jouw Instagram perfect ombuigen van een privé-account naar een creator-account of een business-account.
Als influencer zijn.
Als influencer.
Maar als bedrijf zijnde, om die data te kunnen vergaren?
Dat kan je eigenlijk perfect gratis doen als je met een influencer in zee gaat en vraagt van, kan je mij die data delen? Okay. Dat is natuurlijk een veel meer handmatig proces, want die influencer maakt een screenshot, die stuurt dat naar jou door en je kan dat vervolgens in jouw Excel-file of waar dat je die dashboard ook maakt, ingeven. Dus op zich, die datatools doen niks meer dan het automatiseren van die data binnen te trekken en wanneer dat je op grote schaal aan influencer marketing doet, is dat natuurlijk wel nuttig. Wij werken gemiddeld met 2000 profielen op jaarbasis samen, die wij activeren. Wat best veel is als je 2000 mensen over verschillende campagnes heen telkens moet gaan vragen voor screenshots, dat is onhaalbaar. Ja. En daarnaast geven die datatools ook vaak access tot een bredere database. Dus onze database bevat over de 10.000 profielen, puur enkel en alleen al uit de Benelux. Maar wij kunnen aan datascraping doen, dus echt op basis van een aantal parameters zeggen van, we zoeken een profiel in Spanje, het moet een vrouw zijn, en moet minimum 50% van de volgers onder de 18 jaar hebben. Ja. Kunnen wij, poef, met een aantal knoppen, meteen een hele lijst eruit trekken. Dus dat geeft ook wel inzicht in hoe dat markt eruit ziet.
En je hoeft zelf niet te gaan googlen naar influencers.
Maar ik geloof wel dat tools niet volledig die human touch kunnen vervangen. Het geeft jou access tot een breder scala van influencer profielen waar je misschien niet top of mind aan hebt gedacht. Maar influencer marketing is toch nog altijd ook iets heel persoonlijk. Hoe beter dat je die influencer kent, hoe beter dat je weet van wat voor eten dat hij graag lust, wat voor merken dat hij graag draagt, wat hij in zijn weekend gaat doen voor vrije tijdsbesteding, waar wordt die persoon excited van? En dan weet je ook veel beter, gaat dat een match zijn met dat merk of niet?
Ja, klinkt heel logisch. Ja.
Er is geen rocket science bij influencer marketing.
Als ik dit zo hoor, denk ik toch wel een beetje. Denk je dat influencer marketing gaat blijven groeien in de komende jaren?
Research zegt dat elk jaar influencer marketing nog aan het groeien is. Eigenlijk de investering van adverteerders in influencer marketing groeit incrementeel sneller dan vandaag de investering in paid social.
Oh, wow.
Dus wel, uiteraard, in absolute cijfers is paid social natuurlijk veel groter.
Okay,
maar dat zorgt er wel voor dat je ziet dat eigenlijk de groei van paid social redelijk gesatureerd begint te geraken, terwijl influencer marketing eigenlijk nog steeds in zijn opmars is. Ik denk dat die sector aan het professionaliseren is en dat meer en meer adverteerders ook beginnen zien hoe dat ze influencer marketing effectief kunnen inzetten, ook in hun conversion generation. En ik denk dat daar eigenlijk de markt naartoe aan het gaan is. Voorbij awareness, voorbij engagement, echt into conversion.
Cool. Dus het is geen eendagsvlieg in ieder geval.
Als je met de juiste persoon werkt.
Mooi. We zijn bijna aan het einde. Ik wou nog even een paar best practices vragen voor maximaliseren van de impact van influencer marketing. Heb je daar wat best practices voor? Tips?
Voor de brands waar wij voor werken, proberen we altijd echt een gewoonte van te maken om voorbij de social media van de influencer alleen te kijken. In de eerste instantie werk je met iemand samen omdat die persoon zeer credibel is binnen de community dat die bereikt. Maar vervolgens kan je met die persoon content gaan maken of offline touchpoints kunnen organiseren, zoals bijvoorbeeld een Lost Frequencies concert, dat eigenlijk inzetbaar zijn over kanalen heen. Of dat nu een televisiereclame is, een radiospotje, een interview met een magazine of een interview op je website. Je kan eigenlijk zoveel verschillende kanalen daarvoor gaan gebruiken, waardoor dat eigenlijk de return van een samenwerking met die influencer kan vergroot worden.
Oké. En als laatste, ik wil met influencer marketing beginnen. Heb je nog 3 tips voor mij?
Yes, tip 1. Zit met die persoon samen voordat je echt in een partnership start. Luister naar die persoon, waar dat die persoon zelf tips over heeft. Die kent die community juist. Probeer samen een campagne te bedenken en zorg ervoor dat je misschien eerst klein start en vervolgens ziet als het experiment geslaagd is hoe dat je kan uitbreiden.
Optimaliseren om te groeien.
Tip 2, Voor mij is dan vervolgens het bekijken van de data ook superbelangrijk. Dus iemand kan een perfecte match zijn met een merk, maar kan bijvoorbeeld misschien niet zo'n goede performance hebben met de content dat gemaakt is. Ligt dat dan bijvoorbeeld aan de video dat die bijvoorbeeld niet kwalitatief genoeg was, of is die video net ietsje te commercieel? Die data gaat echt kunnen helpen om je campagne bij te schaven, of misschien te zeggen van, hey, we hebben dit geprobeerd, het werkt eigenlijk niet zo heel goed voor je merk, en dan kan je weer voort. Dus die data-analyse zorgt ervoor dat je eigenlijk telkens slimmer wordt en dat je meer en meer kan verfijnen in hoe dat je met influencers samenwerkt. En tip 3 is wat ik zo net eigenlijk al vermeldde. Denk voorbij de social media van de influencer. Denk echt in je kanaalstrategie. Waar bereik je de communities waarmee dat je wil connecteren? En zorg ervoor dat je daar aanwezig bent als merk. Verwacht niet dat gewoon consumenten zomaar naar jou komen omdat je een tof verhaal hebt. Je moet echt aanwezig zijn waar dat de communities te bereiken zijn. En dat kan soms zijn op social media, maar kan ook soms zijn op lokale televisie. Visie of op een supercool lokaal event. Dus denk aan die channel mix.
Cool. Janice, super bedankt. Ik vond het heel boeiend. Dank je wel.
Bedankt voor de uitnodiging en tot op het volgende Lost Frequencies concert.
Ik kan niet wachten. Dit was in ieder geval aflevering 8. Dank je wel en tot snel. Bye bye.
Deze podcast wordt met trots gesponsord door Lineup.com, een collectief van marketingmakers. Meer weten hoe jij je merk een uplift kan geven met online marketing? Neem dan vrijblijvend contact op met Ingrid Kleen. Lineup zet zich nationaal en internationaal in om bedrijven te voorzien van geavanceerde strategieën en oplossingen die zowel on- als offline bereik, betrokkenheid, conversie en groei stimuleren.